onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 84 het eerste vers. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempelzangen. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 84ste Psalm. stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen we het 6e vers van de 19e psalm. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is vooruitzicht schoon, hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. En wat er verder volgt uit het 6e vers van de 19e psalm, na voorlezing van de wet des Heren, vervolgens zal u gelezen worden uit het heilig evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het tweede hoofdstuk, de versen 22 tot en met 40. We noemden u Lucas 2, de versen 22 tot en met 40.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk dan Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
en al de dagen naar de reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, opdat zij hem de Heere voorstelden. Gelijk geschreven is in de wet des Heeren, al wat mannelijk is, dat het de moeder opent, zal de Heere heilige naam worden. En opdat zij offeranden gaven naar hetgeen in de wet des Heeren gezegd is, een paar dortelduiven of twee jonge duiven. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezende, verwachtende de verdroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heeren zou zien. En hij kwam door de geest in een tempel. En al de ouders het kindige Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen. Zo nam hij zichzelf in zijn armen en loofde God en zeide: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, een licht tot de verlichting der heidenen en tot de heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zeide tot Maria, zijn moeder: zie, deze wordt gezet tot een val en tot een opstanding van velen in Israël, en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw zelf ziel gaan, opdat de gedachten uit velen harten geopenbaard worden. En er was Anna een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam van Asser. Deze was tot groot een ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd, van haar maagdom af. En zij was een weduwe van omtrent 84 jaren, de welke niet de week uit een tempel, met vasten en bidden God dienende nacht en dag. En deze ter zelf een ure daarbij komende heeft insgelijks den Heere beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En als zij alle volleind hadden wat naar de wetten des Heeren te doen was, keerden zij weder naar Galilea tot hun stad in Nazareth. En het kindje wies op en het werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid. En de genade Gods was over hem.
De tekst voor vanmorgen vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte. En wel de versen 25 tot en met 30 van Lucas 2. Lucas 2, de versen 25 tot en met 30. Daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En als de ouders het kindeke Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God en zeide: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Zingen wij van Psalm 73, het 13e vers, wien heb ik nevens u omhoog, wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten, niets is er waar ik in kan rusten. En het 14e vers, wie ver van u de weelde zoekt. En wat er verder volgt uit de verzen 13 en 14 van de 73ste psalm, aan het einde van de dienst zal gecollecteerd worden. De Heere zegene u en uw gaven.
Thank you.
Geliefde gemeente, Simeon zag naar iets heel bijzonders uit. Hij zag uit naar de komst van de zaligmaker. Als je ergens naar uitziet, dan houd je dat bezig. En zo was het ook met Simeon. Die las Gods woord, biddend, smekend om de vervulling van de beloften die in dat woord staan opgetekend. En dat begon bij de moederbelofte. Die kennen jullie wel, jongens en meisjes. Christus wordt daarin beloofd. En hij zal de Satan overwinnen. En we kunnen maar enkele teksten aanstippen in deze inleiding. Dan denk ik ook aan de profetieën van Jesaja. Niet alleen aan dat heel bekende hoofdstuk 53, maar ook Jesaja 40. Waar ik kort geleden in de adventstijd over het mogen spreken. En dan denk ik aan de verzen 10 en 11. Zie, de Heere, Heere zal komen. Als Simeon dat las, zal zijn hart dan niet van vreugde geklopt hebben? En zal hem dat niet tot gebed hebben gebracht? Heere, daar belooft u me toch? De zaligmaker zal komen en die zal de sterke overwinnen. Hij zal komen tegen de sterke en zijn arm zal heersen. Dus hij zal de sterke, dat is de duivel, verslaan. Zijn kop vermorzelen. En niet alleen in het algemeen, maar ook gebeurt dat in het hart van zondaren en zondaressen. Dat was eigenlijk ook al gebeurd in het hart van Simeon. Want hij mocht echt met de liefde van zijn hart de Heere dienen, dienstknecht van God zijn. En dat brengt tot een vraag, geliefde gemeente. Is dat wonder in mijn, in uw, in jullie leven al gebeurd? Want daar gaat het om dat de duivel van binnen in ons hart overwonnen wordt. Opdat we hem niet langer dienen, maar de Heere dienen. En zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Daar viel ook Simeon onder. Ook voor Simeon zal de verlosser komen om met de prijs van zijn bloed te betalen, dat bloed dat reinigt van alle zonde. En hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Daar mocht Simeon ook al in delen, in de herderlijke zorg die de Heere bewijst aan zondaren en zondaressen. Hij zal de lammekens in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtkens leiden. En als we dan verder bladeren in de profetieën van Jesaja, dan komen we bij hoofdstuk 45. En zal dan het 17e vers ook niet bijzonder hebben kunnen spreken in het leven van Simeon, die de zaligmaker verwachtte. Maar Israël wordt verlost door de Heere met een eeuwige verlossing. Gij lieden zult niet beschaamd, noch tot schande worden, tot in alle eeuwigheid. Verlossing, dat zal de Heere werken door de Verlosser. En ook in de volgende versen komt dat naar voren. Vanaf vers 20, verzamelt u en komt, treedt hier toe tezamen, gij lieden, die van de heidenen ontkomen zijt. Ze weten niets, die hun houten gesneden beelden dragen en een God aanbidden die niet verlossen kan. Dus alles buiten de zaligmaker, welke afgoden we ook dienen, kunnen niet verlossen. Dat heeft Simeon ook gelezen in Gods woord. Verkondig en treed hier toe. Ja, beraadslag tezamen, wie heeft dat laten horen van oudsher? Wie heeft dat van toen af verkondigd? Ben ik het niet, de Heere? En er is geen God meer behalve ik, een rechtvaardig God en een heiland. Niemand is er dan ik. God is de heiland, de verlosser. God de Vader zendt zijn Zoon op aarde om zaligmaker te zijn. Wendt u naar mij toe, wordt behouden, gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Ik heb gezworen bij mijzelf. Er is een woord der gerechtigheid uit mijn mond gegaan, en het zal niet wederkeren dat mij alle knie zal gebogen worden, alle tong mij zal zweren. Dat mocht Jesaja al ver vooruitzien, tot op de dag van de wederkomst. En zal Simeon er ook niet wat van gezien hebben, met het oog van het geloof? Alle knie zal voor de verlosser buigen, vrijwillig uit liefde of gedwongen op de dag van de wederkomst. Men zal van mij zeggen, gewisselijk in de Heere zijn gerechtigheden en sterkte. Tot hem zal men komen, maar zij zullen beschaamd worden allen die tegen hem ontstoken zijn. Maar in de Heere zullen gerechtvaardigd worden en zich beroemen. Het ganse zaad Israëls. Rijke profetieën. En als je de zaligmaker verwacht, dan houd je dat bezig. Dan geeft dat gebed stof. Als je zulke dingen mag lezen in Gods woord. En er valt ook te denken aan de profetieën van Haggai, het tweede vers vanaf vers 7. Want alzo zegt de Heere der Heerscharen, nog eens een weinig tijd zal het zijn, ik zal de hemelen en de aarde en de zee en het droge doen beven, en ik zal al de heidenen doen beven, en zij zullen komen tot de wens aller heidenen. Dat is weer de zaligmaker. En ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de Heere der Heerscharen, dat is de tempel. Zal met heerlijkheid vervuld worden. En dan moeten we toch vooral hier aan denken dat de zaligmaker daar zal komen. Die de vervulling is van alles wat in de tempeldienst wordt gevonden. Mijne is het zilver en mijn is het goud, spreekt de Heere der Heerscharen. De heerlijkheid van dit laatste huis zal groter worden dan van het eerste, zegt de Heere der Heerscharen. En in deze plaats zal ik vrede geven, spreekt de Heere der Heerscharen. Dus de heerlijkheid van de tweede tempel zal groter zijn dan de heerlijkheid van de eerste tempel. En waarom? Omdat de zaligmaker in die tweede tempel zal komen. Hij komt daar voor het eerst als Jozef en Maria van Bethlehem naar Jeruzalem gaan. 40 dagen na de geboorte van Christus om hem, de Heere, voor te stellen. En dan mag Simeon, die beloofde zaligmaker, naar wie hij zo lang heeft uitgezien, in zijn armen houden. En mag hij de Heere loven en verheerlijken vanwege de zaligheid die dat kindeke zal verwerven, ook voor hem. En zo mogen wij vanmorgen stilstaan bij Simeon. En met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we nadenken over drie zaken. In de eerste plaats geloof. Ten tweede vrede. En ten derde zaligheid. Simeon, in de eerste plaats geloof. Ten tweede vrede. En ten derde zaligheid. Eerst dus geloof. Simeon, een mens, net als wij mens zijn. We lezen dat in vers 25. En zie, er was een mens te Jeruzalem. Dat is al bijzonder. Als je in Jeruzalem mag zijn. Niet ergens anders op de wereld. Door Gods voorzienigheid mocht hij daar zijn. En zo mogen wij door Gods voorzienigheid hier een plaats hebben. Dat is een wonder. Dat we niet in een islamitisch land of in een hindoeïstisch land geboren zijn. Maar hier, in Nederland, mogen wonen. En in Nederland naar de kerk mogen gaan. Daar in Jeruzalem was heel veel te zien en te horen. Maar dan moet je wel ogen hebben om te zien. En oren om te horen. Anders versta je de betekenis van datgene wat je ziet en hoort niet. Ja, dan zie je wel bepaalde indrukwekkende dingen. Dan zie je wel dat er offers gebracht worden. En dan hoor je wel dat het woord verkondigd wordt, maar het gaat langs je heen. Hoe is dat nu met mij, met u, met jullie? Als we in de kerk mogen zijn. Als we de Bijbel lezen. Horen we dan alleen met onze lichamelijke oren de woorden die uitgesproken worden? Of horen wij die woorden in ons hart? Doet de Heilige Geest ons de rijkdom en de inhoud van de woorden verstaan, beleven en aanbidden? Dat is een wonder, geliefde gemeente. Simeon, hij zag daar de offers. De offers die gebracht werden. Ook als er een offer gebracht werd op de 40ste dag na de geboorte van een zoon. Dan moest er een reinigingsoffer gebracht worden. En dat hebben Jozef en Maria ook gedaan. Ze waren arm. Want ze brachten twee duiven als offer. Als je rijker was, moest je een eenjarig lam ten brandoffer brengen en een duif ten zondoffer. Als je arm was, twee duiven. Dus jongens en meisjes, zouden de wijzen uit het oosten er al geweest zijn bij Jozef en Maria? Ik denk het niet. Want die brachten veel rijkdommen met zich mee. En hier wordt het offer van de armen gebracht. En dan wordt de Heer Jezus ook, net als iedere eerstgeborene, aan de Heere voorgesteld. Wat betekent dat? Dat betekent, iedere eerstgeboren zoon moest de Heere dienen. En zo was het ook tot aan de zonde met het gouden kalf. En door de zonde met het gouden kalf, waar de stam van Levi niet aan meedeed, diende voortaan de stam van Levi de Heere in plaats van de eerstgeboren jongens. En dan werd er een klein geldbedrag gegeven. En de priester zegende het jongetje dat zo aan de Heere werd voorgesteld. Juist op dat moment, als dat allemaal plaatsvindt, komt Simeon naar de tempel. Hij zal altijd al verlangen gehad hebben om in de tempel te zijn. Want daar sprak alles van Christus, ik zei het al. Als je daar oog en oor voor mag hebben, dan gaat het hart daar toch ook voor open. Dan gaat het hart daar naar uit. Hoe branden mijn genegenheden om zeren voor of in te treden. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerscharen God, zij mij uw huis en tempel zangen. Heb u mee mogen zingen? Ja, dominee. Mee mogen zingen met jouw hart. Om daar te mogen horen in Gods huis. Dat de Heere verloren zondaren opzoekt. Dat hij zijn zoon heeft gezonden niet om net de mensen die zelf heel veel hebben zalig te maken. Maar om vijanden op te zoeken en zalig te maken. Simeon. Geloof. Dat wordt heel duidelijk omschreven in onze tekst. En zie, er was een mens te Jeruzalem wiens naam was Simeon, verhoring betekent dat. En deze mens was rechtvaardig en godvrezend. Nou, dan is er wel wat gebeurd in het leven. Maar van onszelf zijn we dat niet. We komen niet als rechtvaardig en godvrezende mensen op de wereld. Juist het tegenovergestelde, we zijn onrechtvaardig en we handelen onrechtvaardig. We bedenken onrechtvaardige en goddeloze dingen. We zijn niet godvrezend. Het tegenovergestelde. We verzetten ons tegen God. We willen niet onder zijn wetten buigen. We willen hem niet dienen. Maar de Heere is in hart en leven van Simeon gekomen. In zijn hart, wat ik al zei, regeert de duivel niet meer, maar God regeert in zijn hart. En daarom dat verlangen naar Gods huis, één dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer, waar ik u mis. Liever een dorpelwachter te zijn in het huis van God. Dus een lage positie innemen dan een hoge, eervolle positie in de wereld. Simeon, rechtvaardig en godvrezend. Verwachtende de vertroosting Israëls. Dat is de zaligmaker. Alleen door zijn werk is er immers werkelijk troost. Zondag 1 van onze Heidelbergse catechismus zegt dat ook heel duidelijk. Wat is uw enige troost? Beide in leven en sterven. En dan zeg ik het maar heel eenvoudig, jongens en meisjes. Dat ik niet mijn eigen eigendom ben. Dat ik het zelf niet voor het zeggen heb in dit leven. Maar dat ik het eigendom ben van Jezus Christus. Die heeft het dan voor het zeggen in mijn leven, onder alle omstandigheden. Nou, daar zag Simeon naar uit, naar de verlosser, die die troost zou verwerven, ook voor hem, verwachtende de vertroosting is als niet afwachtende. Niet de armen over elkaar en niks doen, om het zomaar eens heel duidelijk te zeggen. Verwachten, biddend uitzien ernaar. Waar gaat ons verlangen naar uit? Misschien zegt, als ik dat nou zo hoor van Simeon, nou, dan zou ik toch dat leven ook wel willen kennen. Dan zou ik ook wel rechtvaardig en godvrezend willen zijn, de Heere willen dienen. Wel, smeek erom. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Ziet u uit naar toename van dat leven, groei in het leven van de genade. Ook daar wil de Heer om gebeden zijn. Heere, zegen toch uw woord, dat het geestelijke leven door u versterkt mag worden. Verwachtende de vertroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem. Dat is niet alleen de Heilige Geest die heilig doet leven uit dankbaarheid. Maar dat is ook de Heilige Geest die Simeon profetisch deed spreken. Want dat heeft hij mogen doen. En dan staat er van deze Simeon ook nog in vers 29, uw dienstknecht. Dat kan alleen maar als je het ware geloof mag hebben. Dat ontvangen mag hebben als een gave van God. Als een wonder ontvangen mag hebben, want de Heere werkt wonderen tot eer van zijn naam. Geloof. Maar ook vrede. Vrede. U bent waarschijnlijk wel eens in Elburg geweest. Ik vind dat mooi op onze kerk daar. Daar staat zo aan de buitenkant, hoog in de gevel, vrede door het bloed des kruises. Iedereen die daar langs loopt, leest dat. En dat is de echte vrede. Vrede alleen door het bloed dat Christus vergoten heeft. Vrede. En Simeon mocht dat zien. Hij mocht zien dat de vredevorst daar gekomen was. Er waren ongetwijfeld priesters aanwezig. Priesters bij de voorstelling in de tempel. En bij het reinigingsoffer dat gebracht werd. Maar Simeon mocht dingen zien die de gewone priesters niet zagen. Vrede door het werk van de vredevorst. En dat staat ook in onze tekst. Want we lezen immers, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Vrede. En dat kan alleen maar als er bloed gestort is. Je kunt nooit vrede met God krijgen door je eigen inspanningen. Je kunt geen vrede met God krijgen door vroom te leven. En daarmee zeg ik niet dat we goddeloos moeten gaan leven. Maar de vrede is alleen te vinden in de vredevorst. Daar wil de Heer het oog voor openen. Vrede. Simeon mocht daarin delen. Vrede, dat wil zeggen, alles mag goed zijn in alle opzichten. Dat is de rijke en diepe betekenis van het woord vrede, shalom, in het Hebreeuws. Vrede. Die vrede heeft God uitgedacht. Die komt niet uit de mens voort. Als iemand in opstand komt, dan zou je toch denken, zo'n opstandeling zou moeten vragen om vrede, om verzoening. Wij zijn allemaal in Adam in opstand gekomen tegen God. Maar het gaat niet van ons uit om vrede af te smeken. God heeft van eeuwigheid in de raad des vredes die vrede uitgedacht, weten we het nog. Ik heb er iets over mogen zeggen in de adventstijd. Vrede. En dat kon nou alleen door het werk van Christus. Dan komt de verhouding met God weer in orde. Want hij neemt al de zonden van die ontelbare menigte op zich. En hij zal aan alle geboden van God onder alle omstandigheden volmaakt gehoorzaam zijn. En zo alleen wordt er vrede met God verworven. En Simeon mag daarin delen, omdat hij met het geloofsoog de zaligmaker mag zien. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En die zaligheid houdt ook vrede in. Vrede met God. Maar ook vrede met de naaste. En dan kunnen we ook denken aan vrede tussen Joden en heidenen. Dat heeft Christus ook verworven. Hij is het licht der wereld. Denk aan de opening van het verenigingsseizoen. Het licht ook van de heidenen dus. Niet alleen maar onder de Joden zal hij werken. Ook onder de heidenen zal hij werken. Ook uit de heidenen worden er toegebracht. Ook uit Nederland. Vrede. Door het bloed des kruises. Dat mag en moet ook hier verkondigd worden. En is dat dan geen rijke boodschap voor hen die zelf nooit meer vrede met God tot stand kunnen brengen. Ik heb zoveel zonden gedaan. Ik kan het nooit ongedaan maken. En elke dag doe ik nog veel kwaad. Dus die berg van zonde en schuld wordt alleen maar groter. En is het dan geen rijke evangelie als het gehoord mag worden? Christus is de vredevorst. Hij heeft vrede verworven door zijn lijden en door zijn sterven. En daar mag Simeon zelfs al over spreken van dat lijden en sterven. Dat zegt hij tot Maria. Ook een zwaard zal door u zelfs ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. Een zwaard door haar ziel. Als ze zal zien hoe zwaar haar zoon lijdt. Nou laat ik het zo zeggen, haar zaligmaker lijdt. Een zwaard door de ziel. Maar tegelijk ook vrede voor haar. De straf, denk aan die bekende tekst, de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Dus Christus heeft de straf gedragen in plaats van Simeon, in plaats van Maria, in plaats van die ontelbare schade die zalig wordt uit Jood en Heiden. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Simeon, wat heeft hij veel mogen zien en veel mogen uitspreken. Vrede voor een opstandeling. Dat zal Simeon ongetwijfeld ook doorleefd hebben bij het lezen van Gods woord. Door de toepassende werking van de Heilige Geest. Ik ben een mens, een zondig mens, met mijn lichaam zonde gedaan, met mijn ziel zonde gedaan. En daarom zo groot, dat hij nu een mensenkind in de armen mocht houden, die tegelijkertijd God is, God gebleven is. De Emmanuel, God met ons. De Heere leidt alle dingen. Juist op dat moment, als de Heere wordt voorgesteld in de tempel, dan komt Simeon daar en hij kwam door de geest in de tempel. En het was hem beloofd dat hij niet zou sterven voordat hij de zaligmaker zou zien. En hem, vers 26, was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. Dat geloofde hij vast. Daarom zal hij vaak in de tempel geweest zijn, gelooft u dat ook niet? Daar was veel van Christus te zien en te horen, maar hij zou hem ook met zijn lichamelijke ogen mogen zien en dan tegelijkertijd ook met de ogen van het geloof. Zo nam hij het in zijn armen en loofde God en zeide, Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Nu kan en mag hij sterven. Je leest het ook van Jacob. Daar wordt naar verwezen in een van de aantekeningen bij de tekst. Als Jacob Jozef mag ontmoeten in Egypte, dan zegt hij dat hij sterven kan. En nu, nog veel rijker en heerlijker, Simeon kan sterven omdat hij de Christus heeft gezien. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, de zaligheid die God heeft uitgedacht in en door het werk van zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Nu kan hij heen gaan. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Gaan. Daar liggen heel veel betekenissen in opgesloten. Gaan, dat kan betekenen, heen gaan. Uit een gevangenis ontslagen worden. Nou, dat is een hele verandering, jongens en meisjes. Als je in de gevangenis zit en de deuren gaan dan open, je wordt vrij. Zat Simeon dan in de gevangenis? Ja, in zekere zin wel. En als het goed is, dan beleven Gods kinderen daar ook iets van. En dan bedoel ik het niet zo dat je ziel in de gevangenis van het lichaam zit. Dat is onjuist. Lichaam is geen gevangenis. God heeft ook het lichaam geschapen. Opdat lichaam en ziel samen hem zouden dienen. En daar gaat het ook weer heen. Met lichaam en ziel de Heere dienen. Wat betekent het dan, de gevangenis? Nou, denk eens aan Lot. Lot leefde in Sodom. En wat staat er dan van Lot? Dat hij last had van de zonde die hij zag doen. En ongetwijfeld ook van zijn eigen zondige hart. Dag op dag kwelde hij zijn rechtvaardige ziel, staat er. Hebben we ook last van de zonde? Last van een zondige wereld? Gaan we gebukt onder een zondige omgeving? Als je dat voelen en beleven mag, dan kun je begrijpen dat dat heengaan van Simeon een verlossing voor hem was. Verlost van de zonde die hij zag om zich heen, ook de zonde in de godsdienst. Betrouwen op uitwendige zaken, dat was toch de werkelijkheid bij velen. Als de offers maar gebracht worden, als je maar genoeg goede werken doet, dan kwam het wel in orde. Ook daar ging hij onder gebukt, ongetwijfeld. Hij wist zelf en hij beleefde dat. Er is alleen maar zaligheid door de zaligmaker. Ontslagen worden uit de gevangenis. De ziel wordt vrij van een zondige wereld als Gods kind sterft. Betekent ook klaar zijn met je taak. Ontheven worden van je werk, zouden we kunnen zeggen. Als je taak erop zit, dan mag je gaan rusten wel. Als de taak hier op aarde vervuld is, dan mogen Gods kinderen gaan rusten bij God. Dan mogen ze de Heere gaan grootmaken en verheerlijken, eeuwig rusten van hun zonden. Dat is toch de diepe betekenis van de Sabbat. De catechismus zegt dat toch ook, rusten van je zonden, nooit meer zonden doen. En heen gaan, dat betekent ook, je had wachters 's nachts en die moesten de stad bewaken als het donker was. En die zagen uit naar het opkomen van de zon. En als dan de zon opkwam, dan werden ze ontslagen van hun werk, dan waren ze klaar met hun werk. Simeons werk was afgesloten. Hij kon heen gaan. En we gaan dat zingen uit de lofzang van Simeon, het eerste vers. Zo Laat Heer uw knecht naar het woord hem toegezegd thans henen gaan in vrede. Het eerste vers van de lofzang van Simeon. Zaligheid, dat mocht Simeon zien. Wie de zaligmaker is, wat de zaligmaker zou doen, en dat hij in de zaligheid zou delen. Hij nam hetzelfde dat kindeke, God en mens Emmanuel, in zijn armen, het werd hem in de armen gegeven, en loofde God en zeide, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die zaligheid door God bereid, van eeuwigheid uitgedacht. De zoon in Bethlehem geboren. En nu mocht Simeon het zien. Zien met het oog van het geloof. En zouden we niet mogen zeggen dat hij dat voor die tijd ook al gezien heeft in de beloften van het Oude Testament? Ik heb er enkele naar voren gebracht. Het zijn de schriften, dus de boekrollen van het Oude Testament, die getuigen van het werk van Christus. Ook dat reinigingsoffer dat gebracht werd op de 40ste dag. Het wees heen naar Christus. Hij zou reinheid verwerven voor onreinen. En ieder mens is onrein. Vanwege de zonde. Onrein. Vanaf het allereerste ogenblik van zijn of haar leven. En als Simeon dan de 51ste psalm las. Klinkt daar dan ook niet een rijke prediking in door. Christus. Rein ontvangen en geboren. Voor mensenkinderen die in onreinheid ontvangen en geboren worden. Zaligheid, dat wil zeggen, er is vergeving van zonde en schuld. Want door eigen schuld, geliefde gemeente, zijn we op weg naar de rampzaligheid. En moet je dan geen diep medelijden met mensen die wel in ons land leven, maar die nooit naar de kerk gaan. Die de Bijbel niet lezen, die niet bidden. En als je zulke mensen tegenkomt in de verzorging of de verpleging, of hoe dan ook op het werk, voelt u dan ook de aandrang om met hen te spreken over de zaligmaker? Het is kerst geweest. En dan gaat het om de geboorte van Christus. Om daar nou iets van te mogen zeggen. En dan te bidden, Heere, open toch ogen, oren en harten. U hebt dat gedaan in het verleden. U hebt dat gedaan bij een Simeon. Wat een wonder als je daar zelf ook in delen mag. U hebt het ook bij mij gedaan. Dan kan het toch ook voor anderen. Want Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in der eeuwigheid. Hij opent de ogen van blinden. Want zoals we van onszelf zijn, geliefde gemeente, dan valt er niks goeds van ons te vertellen. Dan hebben wij geen oog voor zonde en schuld. Dan hebben we geen oog voor de verlosser, voor de zaligmaker. Dan hebben wij geen oog voor de vrede die verworven is door de vredevorst. Maar de Heere werkt wonderen. Daar gebeurde een wonder in de tempel. En het is ook een wonder als in Gods huis onze ogen voor het eerst of al meer geopend mogen worden. Als we de Christus der schriften mogen zien. Die profeet die onderwijst hoe een mens zalig kan en zal worden. Die profeet die de kwaal blootlegt, die ontdekt aan opstandigheid, die laat zien dat ik geen dienstknecht van God ben, maar een afgodendienaar. Maar die ook doet belijden wat misdreven is. Vergeving en vrede doet afsmeken. En op het gebed die vergeving en vrede ook schenkt. Simeon, in de beloften mocht hij dat al zien. En nu, met het kindeke Jezus in de armen, mocht hij de Heere daarom loven en prijzen. Een voorsmaak van de zaligheid ondervinden. En dat kan in de kerk ook. Dat je een voorsmaak van de zaligheid ondervindt. Dat je al iets proeft van datgene wat het zal zijn voor eeuwig bij de Heere te mogen zijn. Dat kan zijn onder de prediking. Dat kan ook zijn bij de bediening van de sacramenten. Dat water wijst heen naar het bloed van Christus dat reinigt van alle zonden bij de doop. En denk bijzonder ook aan de bediening van het sacrament van het heilige avondmaal. Dat wijst toch zeker heen naar hem die zijn bloed stortte en zijn lichaam liet verbreken, opdat er vrede zou zijn. En dan daalt er hier al iets van die vrede af in het hart. Vrede. En wie wil die vrede verstoren? Dat is de duivel. Die komt aan met allerlei verleidelijke en aanlokkelijke dingen. Die probeert uit de hand van God los te maken. Ja, hij rukt eraan, zo staat het er zelfs. Dus alles wat hij in zich heeft aan ervaring en aan kracht, dat bundelt hij. Opdat Gods kinderen de Heere niet langer zouden dienen. Maar die koning staat erboven. Die verlosser, die zaligmaker. Hij zal nooit toelaten dat één van zijn dienaren en dienaressen volkomen zal komen in de macht van de Satan. Kan wel eens donker worden. Kan bestreden worden, het werk van God in het hart. En hoe vaak geeft een kind van God daar geen oorzaak voor? Door toch weer te doen wat de Heere zo duidelijk verbiedt in zijn woord. Dan wordt het donker van binnen. Maar juist dat donker wil de Heere gebruiken om weer uit te drijven tot hem. En dan zal het ondervonden worden. Die als een schuldige zonder opnieuw tot de zaligmaker wordt uitgedreven, zal niet weggezonden worden. Komt herwaarts tot mij allen, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. En nu kom je ook mensen tegen die heen willen gaan uit dit leven. Die geen troost hebben, die God niet echt kennen, maar ze zijn het leven moe. Ze zijn zo eenzaam en zo gebrekkig dat ze eigenlijk het leven maar willen stoppen. Is dat niet aangrijpend? Als je zo het einde van je leven tegemoet ziet, bid voor zulken, zoek hen op en wijs hen op die zaligmaker die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Hoe is nou persoonlijk, geliefde gemeente? Mogen we iets kennen van dat geloof van Simeon? Die vrede waarin hij ook delen mocht en de zaligheid waarvan hij al iets proeven mocht in de tempel. En die zijn hart als het ware gaande maakte om heen te gaan naar de hemel. Om daar zonder enige zonde de Heere te dienen in volmaaktheid. Als we het nog missen, het is nog te verkrijgen, echt. Heden, zo gij mijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u lijden, smeek toch. Om Gods ontferming, hij wil er om gebeden zijn. En als we er iets of meer van mogen kennen, dan zal de Heere gedenken. Simeon mocht dat vast geloven op dit moment. En ik zeg niet dat een vaste gelover altijd is. Er kunnen zoveel vragen omgaan in het hart. Maar één ding staat vast. De Heere laat nooit varen, dus laat nooit los het werk dat zijn hand begonnen is in hart en leven. Al wordt het donker, al stormt het. Geen rustige vaart, wel een behouden aankomst. Al bezwijkt ook mijn vlees en mijn hart. Nochtans is God de rotssteen van mijn hart en mijn deel in eeuwigheid. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, er is zoveel reden u danken te erkennen. Uw woord mocht worden uitgedragen en beluisterd. Er mocht gezongen en begeleid worden. Geef uw zegen over dat alles. En vergeef wat zondig en gebrekvol was. Breng ons vanmiddag ook weer in uw huis. We smeken het. Uit genade. Om Christus wil. Amen. Zingen we ten slotte het 8e vers van Psalm 89. Gij toch, gij zijt hun roem de kracht. Van hunne kracht, uw vrije gunst alleen, wordt de ere toegebracht. En wat er verder volgt uit het 8e vers van de 89e psalm. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.